Regel kunnen dan omgevingsvergunningen worden verleend om af te wijken, tussen haakjes BOPA. Ook dat lijkt uitvoerbaar als dat gelijktijdig wordt gedaan met het vaststellen van de omgevingsvisie. Hierbij kan er dan worden gedacht om op bepaalde plekken op bedrijventerreinen mogelijkheden te bieden voor de vestiging van een sportschool of fitnesscentrum. Het is niet wenselijk om dat overal op bedrijventerreinen mogelijk te maken. Ook zou het mogelijk kunnen zijn om in maatschappelijke functies als mede centrum en gemengde functies een sportschool CQ fitnesscentrum te vestigen. Voorstaande kan in een beleidsregel nader worden uitgewerkt. Daarin komen dan ook de kaders aan de orde waaronder dit mogelijk is, zoals de aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen. Dat is de toelichting. En dan waren er geloof ik nog drie van. Volgens mij heb ik die ene al antwoord gegeven, dacht ik. Moet ik even kijken. Dus er stond een vraag over administratiekantoren. Nou, dat is inderdaad ook een probleem. Maar ja, wat wij steeds zeggen, als er iemand is die daar iets op zoek, laat ze contact opnemen met de prins, dan gaan we kijken of we een oplossing kunnen vinden. Maar dat is best een lastige. Even kijken, welke vraag staat er nog meer? Ik ben die andere even kwijt.
De vraag van mevrouw Koot, kunt u die nog een keer herhalen?
Ja, ik vroeg me af of we op moeten passen dat de overige bedrijvigheid niet te veel in conflict komen met een sportlocatie die dan gevestigd mag worden. Dus bijvoorbeeld de gevaarlijke stoffen, zwaar verkeer, dat soort omstandigheden.
Nou, het kan in ieder geval niet overal, dat blijkt wel.
En als laatste de vraag van meneer Rutte.
Even kijken welke meneer Rutte had.
Kunt u hem een keer herhalen,
ja,
meneer Rutte?
Ja, die ben ik even kwijt.
Voorzitter, de vraag was of het huidige beleid nou echt geen ruimte biedt aan sportinitiatieven, of dat de ruimte die er is niet aansluit bij de wensen.
Nou, volgens mij heb ik daar eigenlijk al antwoord op gegeven, dat het Wezenland mogelijkheden biedt. En dat is eigenlijk het model Urk. Dus er zijn wel mogelijkheden.
Dank u wel. Ik had nog mevrouw Van der Wetering, daarna meneer Lely. Mevrouw Van der Wetering.
Nou, ik ben wel blij met het antwoord van de wethouder dat ze in ieder geval binnen het nieuwe omgevingsplan alvast wat kaders mee wil gaan nemen. Maar u begon heel mooi. Sport is niet een maatschappelijke activiteit en het kan ook niet op bedrijfsterreinen. Nou, dat is nou precies de reden. En u heeft daarna wat verdere dingen nog meer gezegd, maar daar begon u mee. En ik denk, ja, daar zit nou net de crux op dit moment. En het kaartje van alle sportbestemmingen op dit moment, het is geen bestemming meer, nou, het is iets anders geworden, maar goed. De sportbestemmingen, die zitten al vol. Dus we moeten of overwegen meer sportbestemmingen ergens te bedenken, of we moeten inderdaad de mogelijkheid van het Wezenland uitbreiden, maar daar is op dit moment ook geen ruimte. Maar goed, ik dank u in ieder geval voor uw mededeling.
Voelt u nog de behoefte om de vraag van de heer Hoogrijden te beantwoorden?
Ja, op dit moment dienen wij deze motie in echt puur voor het sport gebeuren. En u bent meer dan welkom om een eentje te maken voor kantoorruimte.
Meneer Lely.
Dank u wel, voorzitter. Ja, daar komt dus net de valkuil van het ongelijk naar voren. Als je gelijke kansen voor iedereen wilt doen, dan moet je eerst zeggen van we hebben de algehele spelregels en zo gaan we werken. Want inderdaad, zoals meneer Hoogrijden zegt, ja, stel meteen komt er een administratiekantoor of nog weer wat anders, of cultuur. Om het maar even te noemen. Dat maatwerk dat we in het verleden gedaan hebben, dat is natuurlijk ontzettend sympathiek. Maar dat is de basis van ongelijkheid als je niet oplet. Ik wil graag, en wij de partij willen ook graag, de gelijke kansen voor iedereen. Dus zorg dat je eerst die visie hebt, dan kun je de rest eventueel daarbij invullen. Echt, als je van tevoren al uitzonderingen gaat maken, stel dat we dit aannemen en dat gebeurt, en uiteindelijk in de omgevingsvisie kiezen we toch voor om het anders te doen, dan hebben we weer een afwijking van ons plan. Eerst je visie, dan verder daarin invullen. Anders ga je toch ongelijkheid, u kunt zeggen wat u wil, maar je gaat per definitie ongelijkheid creëren. En daar zijn we op tegen.
Mevrouw Van der Wetering wil daar op reageren.
Ja, ik wil er graag op reageren eigenlijk. In de eerste bullet staat om bij verdere uitwerking van de omgevingsvisie expliciet op te nemen dat sport niet langer uitsluitend als maatschappelijke activiteit wordt beschouwd, maar ook bedrijfsmatig kan worden georganiseerd. Dat is wat er staat. En dan wordt dat meegenomen in de omgevingsvisie. En dan kunt u amenderen wat er staat. De omgekeerde wereld is, een omgevingsvisie komt hier op tafel liggen en we moeten op dat moment amenderen. Of hoe dan ook, en wanneer dan ook, u kunt altijd nog een keer uw expliciete wensen verwoorden als u het anders wil. Wij vragen expliciet om het nu mee te nemen, zodat het college er vast over na kan denken.
Dank u wel. Reactie, meneer Lely.
Dat is prima dat u dat wilt, maar ik heb liever een algehele visie waar ik in het algeheel eventueel op- of aanmerkingen over geef.
Nog een reactie van meneer Kooijman.
Wij willen het wel simpel houden. En ik ben ook blij met de uitleg van de portefeuillehouder. Want volgens mij heeft de portefeuillehouder verteld exact wat de motie oproept. Die twee punten heeft ze beantwoord. En volgens mij gaat ze daar ook mee akkoord. Mits I'm wrong. Dus ik wil de portefeuillehouder vragen of dat zo is. Want volgens mij is er niet meer dan dat ze heeft toegezegd. Dus naar mijn mening kan deze motie gewoon ingetrokken worden, omdat ze een toezegging heeft gedaan en ingaand is op de twee punten die u heeft gedaan. De eerste vraag is, bent u bereid dan om de motie in te trekken op het moment dat het een toezegging is? En het tweede punt is, als ik u goed heb beluisterd, mevrouw Heijne, zegt u van, nou, we gaan dit gewoon meenemen in het nieuwe omgevingsplan, we gaan het bekijken en komen daar later op terug. Dank u wel.
Dan een vraag aan de portefeuillehouder.
Dat is inderdaad zo.
Dan is het vanaf nu aan de opstellers van de motie om te bepalen of hij nog ingediend wordt in de raadsvergadering van volgende week of misschien op een later punt. Of dat ze genoegen nemen met de toezegging van de portefeuillehouder om de twee beslispunten of oproepen over te nemen. Sluit ik daarmee. Meneer Hoogrijden.
Dank u, voorzitter. Ja, ik ben blij met de toezegging van de wethouder dat ze het meeneemt, maar ik wil het toch nog eens een keer proberen breder te trekken. Ik weet gewoon dat er binnen deze ruimte hier, raadhuis, mensen zijn geweest om op een bedrijventerrein te verzoeken een administratiekantoor te mogen beginnen. Dat is bij de deur al afgewezen. Nou, nu krijgen we ruimte. Is de wethouder ook bereid om dat stukje wat inbreng van administratiekantoren, misschien wat breder, dat ook even tegen het licht te houden en mogelijk mee te nemen?
Er gaan nu wel dingen door elkaar lopen. De toezegging van de portefeuillehouder was om het op te nemen en niet mee te nemen. En de vraag die de heer Hoogrijden stelt, bent u ook bereid om te kijken naar administratiekantoren op bedrijventerreinen?
Ik ben in ieder geval bereid om te kijken.
Dat is nog een toezegging. Daarmee sluit ik dit agendapunt. Gaan we verder met agendapunt 7. En dat doet mevrouw Van der Wetering als voorzitter.
Dankjewel, Nick. Dankjewel, Nick. Even kijken. Belastingverordeningen. Oh nee, sorry. We hebben 6 nog. 7? Nee, inderdaad. Goed. Op verzoek van GroenLinks. Signalen over Kaalslag, Kerkhof, Den Burg. Ik kijk even naar GroenLinks. Wie geef ik daar het woord? Meneer Soyer, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Geacht college, geachte commissieleden. Groen houdt Texel bezig. En opnieuw staat Groen op de agenda, dit keer de begraafplaats. De afgelopen weken verschenen er 2 brieven in de Texelse krant. Kwam er een formele brief aan de raad en wij ontvingen veel reacties van inwoners. Voor zover wij hebben gehoord, waren die reacties zonder uitzondering kritisch. Iedereen in het gemeentehuis en bij gemeentewerken weet dat alles wat met bomen en groen te maken heeft gevoelig ligt bij onze inwoners. Zeker wanneer het een begraafplaats betreft. Toch worden we als raad de afgelopen jaren met enige regelmaat verrast door werkzaamheden die bij de bewoners tot behoring luiden. Uitvoeringsacties, daar gaat het college over, waarbij wij als raad voor een voldongen feit stonden, zonder dat daarover met ons, laat staan met de inwoners, is gecommuniceerd. We herinneren ons de situaties rond de ijsbaan, de startfase van de Rozendijk, het Minterglop, de Willeminalaan, Hoeksluiskoos Hallerweg en nu de algemene begraafplaats. Vooral bij het omgaan met het groen gaat het vaak mis. Wij constateren dat we als raad en als GroenLinks hier onvoldoende grip op hebben. Voor een goede verbinding tussen het beleidsplan Groene Infrastructuur en de uitvoering in de praktijk is helaas geen sprake. Naar aanleiding daarvan stellen wij, met de recente werkzaamheden bij de begraafplaats als voorbeeld, de volgende vraag aan het college. Kunt u helder uiteenzetten hoe de besluitvorming voor de uitvoering hiervan tot stand is gekomen? Grof gezegd, wie heeft bepaald welke bomen moesten wijken en welke konden blijven? 2. Wat is de rol van het ecologische expertise in dit proces? De constatering in de Tesselse krant dat de medewerkers geen egels hebben gezien, terwijl het nachtdieren zijn, is een wel heel magere onderbouwing. Vraag 3. Welke rol heeft de omgevingsmanager gespeeld in de voorbereiding en uitvoering? 4. Vindt u dat u als college voldoende wordt betrokken in de voorbereiding, zodat communicatierisico's en imagoschade tijdig kunnen worden ingeschat? In algemene zin geldt, 1 keer is een incident, 2 keer is toeval, 3 keer een patroon. Op 7 november stond er een artikel in de Tesselse krant met foto's van de reeds gekapte bomen en struiken. Dus pas na de ingreep. Zonder voorafgaande voorlichting of de mogelijkheid voor inwoners om mee te denken. En dat gebeurt te vaak. Hoe denkt u dit patroon in de toekomst te doorbreken? Wij hopen dat het college deze vragen kan beantwoorden en horen graag hoe de andere commissieleden naar deze kwestie kijken. Dank u wel.
Dank u wel. Ik hoop dat u wel begrijpt dat vragen over personen direct hier waarschijnlijk niet beantwoord gaan worden. Ik kijk even naar wie van de wethouders. Mevrouw Heijnen, gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb meer een algemeen verhaal en dan hoor ik wel of meneer Soyer dat voldoende vindt of dat hij dan nog een aantal, tenminste dat hij dan vindt dat zijn vragen niet goed beantwoord zijn. De laatste verwacht ik, maar ik doe een poging. Ik kan me voorstellen dat voor een boel mensen, zoals het er nu bij staat, dat mensen echt wel opgekeken hebben en dat het wel emoties heeft gebracht hoe het er nu uitziet. Ik moet zeggen, dat geldt niet voor iedereen, want ook ik ben benaderd, maar ik ben ook benaderd door mensen die zeiden dat ze vonden dat dit de beste aanpak was. Dus er zijn natuurlijk, niet iedereen denkt er hetzelfde over. Wat de begraafplaats betreft, dat is een van de begraafplaatsen in deze gemeente vallen onder onderhoudsklasse A, dus dat is de hoogste onderhoudsklasse. En u moet het zien, een begraafplaats zien als een bosplantsoen. En er is natuurlijk ontzettend veel gesnoeid. En er was voor dit werk is er bewust gekozen om een speciale groenaannemer voor deze klus te vragen. Ik moet u zeggen dat het best wel even heeft geduurd. Ik geloof dat het een jaar geleden men er al mee begonnen is. Waarom dit bedrijf? Omdat die namelijk een ecologen in dienst hebben. En die hebben een ecologische expertise gedaan om het plantsoen op een verantwoorde manier te dunnen. U moet zich ook realiseren dat deze begraafplaats eigenlijk de laatste 20 jaar bijna niets aan onderhoud gebeurd is. Er was een enorme groei ondergroei, waardoor bepaalde heesters en planten en bomen verstikten. Dus er was echt wel wat te doen. En de belangrijkste doelstelling was om dus een goede basis te creëren die de ecologische diversiteit zou verhogen. Dat is namelijk een van de dingen die afgesproken is in het groenplan. En natuurlijk is het zo dat je altijd als je dit soort werk doet, dat je verstoring veroorzaakt. Maar daarom is er ook voor gekozen om het niet in fases te doen, maar om het in 1 keer te doen. Omdat je namelijk dan elke keer opnieuw verstoort. Dus dat is de reden waarom dat op deze manier gebeurd is. En op 28 oktober, daar vroeg hij ook nog naar, is er een persbericht naar buiten gegaan. Maar dat is pas later in de krant terechtgekomen. En dat heeft ook op de gemeentesite heeft er wat gestaan. Dus het is nogmaals, het is geen makkelijk verhaal. Want ik begrijp best dat mensen, als je zoals je er nu tegen kijkt, geschrokken zijn. Maar er is echt een hele bewuste keuze geweest vanwege heel veel achterstallig onderhoud om het op deze manier te doen. En nogmaals, ik zal niet al uw vragen hebben beantwoord, denk ik, maar ik hoor wel waar u nog extra antwoord op wil hebben.
Dan ga ik even terug naar meneer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. 1 en 2 zijn wat mij betreft beantwoord. Het is een keuze die had anders uit kunnen vallen. Ik had hem anders gemaakt, maar daar gaat het niet om. Het is een begrijpelijke keuze. Maar het grote probleem zit eigenlijk in uw laatste paar zinnen. Waarom kunnen wij niet op een goede manier ruim van tevoren aan de omgeving en aan de Tesselaars laten weten, daar gaat wat gebeuren, ongeveer dit. Zodat de inwoners ook kunnen zeggen, nou, moet dat nou zo? En dan kan er gewoon gecommuniceerd worden met elkaar. En het kan best zo zijn dat je dan na afloop zegt, ja, nee, het moet toch zo gaan, want dit is gewoon de beste optie. Maar dan hebben mensen van tevoren hier informatie over gehad. Het hele rijtje wat ik net opgenoemd heb, daar is elke keer dezelfde fout gemaakt. Ik noem het een fout, want ik vind het een fout. Communiceer van tevoren wat je gaat doen. Want je weet gewoon, ja, als het gaat over groen krijg je gedoe. Dus laat het nou even van tevoren helder zijn. Dit gaat er gebeuren. Dit, nee, fout. Dit zijn we van plan om te gaan doen. En dan kan iedereen daarop reageren. Wat is uw voornemen om deze gedoe te voorkomen?
Mevrouw Heijnen.
Ik ben met u eens dat de communicatie beter had gekund. Maar er is natuurlijk wel gecommuniceerd. En ik denk dat het wel een probleem vind van hoe kan je nou het beste participeren? Hoe kan je dat nou het beste doen? Daar ben ik voor mezelf nog niet helemaal uit. Maar nogmaals, dat communicatieprobleem, of tenminste, die communicatie had inderdaad beter kunnen. Maar er is wel gecommuniceerd. Dus het is niet dat het niets gebeurd is. U heeft nog een aantal andere voorbeelden genoemd. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, want het is, vind ik, niet helemaal vergelijkbaar, of soms helemaal niet vergelijkbaar. Maar nogmaals, het punt communicatie, daar heeft u echt een punt. Dat moet gewoon beter. En dat is ook wel erkend.
Meneer Soyer.
We hebben een wethouder die participatie in zijn portefeuille heeft. Hoe kijkt die hier tegenaan?
Meneer Van der Belt.
Ik voelde hem al aankomen. Nou, in dit geval is dat best wel ingewikkeld, denk ik eerlijk gezegd. Kijk, er is een persbericht gestuurd. Er wonen 6 mensen omheen, ongeveer. Dus als we zouden zeggen, we gaan er direct aan wonenden informeren, heb je het over 6 mensen. U schudt van nee, maar ik denk niet dat er heel veel meer zijn dan 6. Dus we zouden ook kunnen zeggen, we gaan het hele dorp Den Burg informeren over dit. Maar met welk doel? Anders dan een persbericht. Hè? Dan zouden we iedereen huis aan huis. Dus het wordt een afweging over hoe intensief je gaat communiceren over één specifiek onderwerp. Als we het hebben over participatie, daar heeft u een participatiebeleid over vastgesteld. En als ik die participatie ladder in mijn hoofd doorloop, dan komen wij hier in dit geval niet op een participatieniveau waarbij de bewoners vooraf gaan vragen, wilt u meedenken over hoe wij dit in eigendom zijnde van de gemeente begraafplaats Groen samen gaan snoeien. Of hoe we dat zouden moeten oppakken. Vooral ook omdat het met name een expertise is van experts. En niet zomaar overgelaten kan worden aan de participatie van bewoners. In ieder geval, dat staat niet in die ladder. Dus als u daar een andere opinie over hebt, dan hoor ik het graag. Maar dan zouden we dat beleid moeten aanpassen. Wat ik me wel kan voorstellen, is dat we, als je het over communicatie hebt, intensiever gaan communiceren over snoei in zijn algemeen. En dat bijvoorbeeld 2 keer per jaar doen. Let op, het is weer najaar. Er zullen op een aantal plekken die intensiever gesnoeid gaan worden dan u misschien gewend bent. Maar dat doen we met de beste voornemens, want dat is natuurlijk het geval. Het is niet dat hier groenwerkers aan het werk zijn die denken, laten we de boel eens even plat slaan. De bedoeling is natuurlijk om de biodiversiteit uiteindelijk te verbeteren en het groen kwaliteit te verhogen. Dus dat kan ik mij voorstellen, maar ik zou ervoor willen waken om bij elke groenhoek een intensief participatieproces of een veel intensiever communicatieproces te laten gaan plaatsvinden dan nu het geval is. Want dan, wat de ene een belangrijk groene plek vindt, vindt de ander wat minder. Ik denk dat we beter op de grote lijn steviger op communicatie kunnen inzetten dan per incident.
Meneer Soyer, ga ik daarna even naar de andere, als u het goed vindt.
Daarom hou ik het ook kort. Ik ben heel blij met die tweede opmerking over algemeen 2 keer per jaar communiceren. Ik zou wel adviseren om op dat moment ook wel de locaties te noemen waar dat gaat gebeuren. En wat betreft de 6 omwonenden, daar heeft u ongetwijfeld gelijk in. Maar een begraafplaats, daar zijn meer gebruikers. Er zijn een hele hoop gebruikers al dood. Maar er zijn een hele hoop nabestaanden die nog leven. En dat vind ik in dit geval ook direct betrokken. Dank u wel.
Ik ga even verder. Ik heb meneer Huisman gezien. Ik heb nog meer mensen gezien. Daar kom ik allemaal bij langs. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Nou ja, Groen en GroenLinks, dat levert inderdaad gedoe op. Ja, weet u, ik wou juist eigenlijk een compliment maken aan het college waar het betrekking heeft op communicatie. Want ja, ik heb die artikelen wel gelezen, weliswaar in de krant iets later dan de bedoeling was. Maar social media is ingezet en er is ook heel duidelijk in aangegeven wat daar aan de hand was en waarom er gekozen is om te doen wat ze hebben gedaan. Ik zou in dit geval ook een beetje willen vertrouwen op de expertise die hier in huis is en de expertise die ingewonnen is. Dus wat mij betreft, ik ben wel klaar met het onderwerp. En ik begrijp ook, het is een begraafplaats, dus dat roept vragen op. Maar dan zou ik bijna willen zeggen, stel uw vragen schriftelijk en beantwoord de mensen die u hebben aangesproken wat de redenen zijn. En dan bent u er ook en hoeft het hier niet meer over te hebben in de Raad.
Dank u wel, meneer Polderman.
Ja, dank u, voorzitter. Ik denk dat we even voorbij gaan aan misschien wat belangrijkste punt. En daar zijn wij ook door benaderd door verschillende mensen. Dat er op een begraafplaats rust en privacy moet zijn. En die rust en privacy die is op het moment niet meer aanwezig doordat er heel veel weggehaald is. Wij begrijpen volkomen dat dat moet gebeuren. Dat er flink gesnoeid moet worden en dat het ecologisch weer in balans moet komen. Maar is er een mogelijkheid dat we iets kunnen herstellen aan de rust en privacy? Gelijk een vraag aan het college. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat mensen wel daar kunnen zijn op een manier zoals ze dat fijn vinden. En zo eigenlijk zoals het was.
Mevrouw Heijnen.
Ja, voorzitter, dank u wel. In dit geval, voor deze begraafplaats, is het natuurlijk veel opener geworden dan het was. Maar dan wil ik u wel even meegeven dat dat niet voor alle begraafplaatsen. Er zijn ook begraafplaatsen op Texel die helemaal niet zo in het groen staan als deze. Denk bijvoorbeeld aan Den Horen, is dan een goed voorbeeld. Wat wel zo is, maar dat is waarschijnlijk niet wat u bedoelt, dat er vanaf, zelfs deze week, volgende week, worden er alweer zaken tussen gepland. Dan zal het wel iets langer duren. Maar er wordt al aan gewerkt. En ik weet niet of je dan in de tussentijd iets moet doen. Ja, het lijkt mij van niet. Maar nogmaals, hier loop je nou eenmaal tegenop. Als je op deze manier hiervoor kiest. En ook omdat je wil dat je het vanaf de basis goed op kan bouwen. Dan heb je niet veel andere keuzes als om het zo te doen, volgens mij.
Meneer Polderman.
Ja, dank u. Kleine reactie. Want je kiest natuurlijk een begraafplaats omdat je daar je fijn bij voelt vaak. Dus een keuze voor een open of een gesloten, daar zit natuurlijk verschil tussen. Waar ik meer over doel, dat wellicht kan er een keuze gemaakt worden in een kleine afscherming of iets dergelijks. Vanaf de Bernhardlaan is het echt zo verschrikkelijk open. Je kijkt over die hele begraafplaats heen. Dan zou ik zeggen van, misschien kunnen we als gemeente zeggen, we zetten een groen scherm neer, zoals je wel eens langs de boeren hebt, waarbij beplanting of iets opgehangen wordt, zodat je wel een vorm van privacy behoudt. Maar goed, dat is meer een tip die ik zou willen meegeven. Totdat de volgende beplanting weer staat, kan je het weghalen en dan weer verder.
Dank u wel. Meneer Hoogrijder.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even wat recht trekken. Het onderhoud van de algemene begraafplaats wordt ook verzorgd door de medewerkers van de Bolder. Met heel veel interesse, heel veel plezier. Deze jongens zitten nooit aan de begroeiing. Ik weet uit ervaring dat er een totaal achterstand is op de begroeiing. Totaal. Er is echt verwaarloosd. Dan moet je durven in te grijpen. Met expertise. Dat is gebeurd. We hebben het gezien aan de Koksdorp. Prachtige mooie laan. Ja, de bomen waren ziek. Leiden was in last. De bomen werden weggehaald, nieuwe bomen geplant. En 3 jaar later, degene die de meeste klachten had, zei, het is toch wel mooi geworden. En dat gaat hier ook direct gebeuren. Mensen, heb geduld. Bomen groeien vanzelf.
Dank u wel. Ik kijk even naar mevrouw White. Wilt u nog iets toevoegen? Met uw microfoon, alstublieft.
Ja, sorry. Ik heb meneer Polderman net gehoord en ik had hetzelfde idee. Gewoon een paar rietschermen en als het groot is, hup, weg die dingen. En die kunnen op elke begraafplaats kunnen die geplaatst worden.
Dank u wel.
Ja?
Microfoon. Dank u. Meneer Soyer.
Ik ben heel blij met deze toelichting en deze uitleg. Want vooral omdat Texel nu gewoon weet welke overwegingen er allemaal geweest zijn. Dus ik ben heel blij met uw antwoorden.
Goed, dan kijk ik rond. Is er nog iemand? Nee, dan sluiten we dit agendapunt af. Gaan we naar het volgende agendapunt. De belastingverordeningen 2026. Ik heb een verzoek gekregen om die in ieder geval in 2 rondes te behandelen. 1 vragenronde en 1 inhoudelijke ronde. En ik ga u bij deze ook het advies meegeven van de auditcommissie. En die constateert dat er geen technische belemmeringen zijn om de belastingverordeningen vast te stellen. Ik zie al een hand bij meneer Schuilinga. Eerste vragenronde, meneer Schuilinga, alstublieft. En dan inhoudelijk. Gaat uw gang.
Ja, dank u, voorzitter.
Ja, ik had even een vraag, maar hij is ook al schriftelijk gesteld. Het gaat over toeristenbelasting. Naar pagina 4, artikel 12, over de registratieplicht. En bij die registratieplicht moet dus een nachtverblijfregister en dergelijke allemaal. Maar het laatste puntje, dat is mij niet duidelijk. Daar staat namelijk bij punt 6... het college van burgemeester en wethouders stelt genoemd nachtverblijfregister op verzoek kosteloos beschikbaar. Maar goed, daar krijgen we nog wat schriftelijk antwoord op. En dan
meneer, die is er al. Die heeft u al in uw mail.
Die is vanmiddag gekomen.
Oh, nog niet gezien. Maar goed. En dan hebben we nog een ander dingetje. Dat gaat over de watertoerisme. En daar staat dus bij, dat is pagina 1 van 3, artikel 2, een belastbaar feit. En daar staat iets leuks in. Dat de watertoeristenbelasting wordt een directe belasting gegeven voor het houden van verblijf op vaartuigen die aanwezig zijn in de wateren binnen de gemeente. Tegen een vergoeding, in welke vorm dan ook. Door personen die niet als ingezetenen met een adres in de gemeente in de basisregistratiepersonen zijn ingeschreven. Betekent dat ook schepen die voor anker gaan binnen de gemeente Texel, dat we die ook toeristenbelasting kunnen opleggen? Oftewel van die mooie grote cruiseboten voor een oude schuld. Dat schiet tenminste op. Dank u.
Wie wil die vraag beantwoorden? Mevrouw Heijnen, gaan we ook toeristenbelasting op de cruiseschepen heffen?
Nou, ik kan daar zo geen antwoord op geven. Daar krijgt u nog waarschijnlijk ook schriftelijk antwoord op. Dat weet ik het antwoord zo niet. Ik zou inderdaad wel aantellen, dat is waar.
Deze vragen kunnen trouwens de volgende keer ook wel technisch gesteld worden, meneer Schuiringa. Meneer Kooijman.
Ja. Ik had een vraag over de verordening afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten, denk ik. Begrijp het goed dat nu voor het ophalen van grof vuil en tuinafval nu een bedrag in rekening wordt gebracht? Voorheen was dat gratis. En is dat hetzelfde tarief? Snap? Ja. Want voorheen werd het hier staat 1 kuub, was er gratis en 1 kuub gold een tarief van 6. Ik kwam niet goed uit de toelichting, zeg maar. Dus vandaar dat ik vraag van grof vuil en tuinafval, moet men daar straks voor betalen als het wordt opgehaald?
Wie?
Voorzitter, dat lijkt me ook een technische vraag. Die gaan we even schriftelijk beantwoorden.
Meneer Kooijman.
Maar ik heb straks wel mijn pleidooi daarop afgestemd. Dus, maar die ga ik gewoon ook benoemen. Maar dan kunt u dat ook gewoon meenemen in de beantwoording van de schriftelijke vraag.
Meneer Svejé.
Dank u wel, voorzitter. Ik kreeg gisteren, en letterlijk gisteren, na het sporten een vraag. Het is sporten voor ouderen en mijn medesporter is 85 jaar. Hij woont zijn hele leven al op Texel. Hij gaat binnen Oosterend verhuizen en ontdekte dat hij een huisvestingsvergunning moest aanvragen. Niet alleen aanvragen, maar er ook nog €134,70 voor moet betalen. Hij zei tegen me: de gemeente weet toch dat ik al 85 jaar op Texel woon? Waarom moet ik dan toch dat bedrag betalen? En het enige antwoord wat ik hem kon geven was: er staat in onze huisvestingsverordening. Maar de vraag blijft natuurlijk staan: waarom? En ten tweede, kan dat niet anders?
Heldere vraag. Wie? Ik geloof dat dat ook schriftelijk beantwoord gaat worden. Dank. Iemand anders nog in de vragenronde? Nee? Iemand inhoudelijk? Ik zag meneer Kooijman in ieder geval al. Mag u het spits afbijten? Gaat uw gang.
Dank u wel. Ja, want als we het goed hebben begrepen, dan dan wordt het tuinafval en het grofvuil wordt in 1 tarief gegooid. Als we het goed hebben begrepen. Terwijl het eigenlijk volgens ons om totaal verschillende soorten afval gaat. Zowel qua omvang, gewicht als kosten van de verwerking. Als de logistieke belasting. Want tuinafval, dat is cyclisch, voorspelbaar en het is redelijk goedkoop te verwerken. Is vaak groen en composteerbaar. en ontstaat ook seizoensgebonden. En het is ook, kost ook minder om het te verwerken. En grofvuil is juist zwaar, bestaat uit meubels, matrassen, apparatenhout, bouwafvalachtige resten. En het vraagt eigenlijk om een andere voertuig, een andere mankracht. En door geen onderscheid te maken, zoals wij dat hebben begrepen, betalen inwoners alleen met tuinonderhoud onevenredig veel. En ook de vraag van de tuinders, zeg maar, hier overal, die hebben ook best wel veel tuinafval. Moeten die straks daar ook heel veel voor betalen? Want de kans bestaat dan dat ze zeggen van ja, dan wordt ons tuintje misschien te duur. Want u hanteert het principe halen is betalen en brengen is gratis. Nou, vinden we ook wel een goed principe. Het klinkt mooi, maar in de praktijk is het een beetje krom. Want inwoners met een grote auto of aanhanger brengen het zelf. Maar kwetsbare groepen zoals ouderen of mensen zonder vervoer, die zijn afhankelijk van het ophalen en worden zo relatief harder geraakt. Dus het verzoek is om, als hier toch nog een keer naar wordt gekeken, om dat mee te nemen in de afweging. Anders moeten we een amendement indienen bij de raadsvergadering. Dank u wel.
Nu krijgt u natuurlijk nog antwoord op uw schriftelijke vragen. Dan kunt u daarna... Wilt u nog een reactie hier van het college op hebben dan? Nee? Meneer Soyer was de volgende.
Aansluitend op de vraag die ook nog schriftelijk beantwoord gaat worden. Het gaat over bijlage 16, paragraaf 1.9, artikel 1.29. En de vraag daarover is, zou een amendement mogelijk zijn om één punt, namelijk punt 3, daaraan toe te voegen? Nu staat er bijvoorbeeld bij artikel 1 dat als woontijden doet dat er geen leges geheven worden. Maar punt 3 zou kunnen zijn, geen leges worden geheven wanneer de aanvrager de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar achter elkaar op Texel heeft gewoond, nu op Texel woont en nu op Texel verhuist naar een andere woning. Wat is de mening van het college over de haalbaarheid van een dergelijk? Nee, niet de haalbaarheid, maar de uitvoerbaarheid van een dergelijk amendement.
Ik heb net al even gecheckt hier. Ze zeggen we gaan daar schriftelijk even verder op in. Dus komt goed. Mevrouw van der Werf.
Dank u voorzitter. Ja, misschien heb ik niet op zitten letten, maar moet ik nog een korte toelichting van de auditcommissie komen op dit punt?
Sorry, dan heeft u inderdaad niet opgelet. Die had ik als eerste zo'n beetje gedaan. Geen bezwaren in dit geval. Meneer Schuilinga.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik wou even reageren op mijn buurman, meneer Kooijman, over de reinigingsrechten. Er is net een verslag binnengekomen van de Inspectie voor de Leefomgeving in heel Nederland. En daar schrok ik een beetje van, of waarde, dat 60% van de gemeentes in Nederland doet niet aan vuilscheiding. Waaronder ook alle grote steden in Nederland. Dat betekent dus dat meer dan 75% van de vuilafvoer in Nederland wordt niet gescheiden aangeleverd. Geeft wel even een punt van de overdenking met de plannen die hier nog ergens op de plank liggen. Dank u.
Dank u voor deze mededeling, meneer Segeren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in mijn naïviteit heb ik de vragen en de inhoud een beetje door elkaar gemixt in een verhaal. Ik wil het toch even oplezen. Het is niet echt ingewikkeld. Ik vond het stuk wel ingewikkeld. Het is eigenlijk één agendapunt met heel veel verordeningen. En daarin miste ik in eerste plaats, wil ik even opmerken, een beetje de consistentie in de definitie. In de ene keer is de definitie van een vaartuig anders dan bij een andere verordening. Ik zou gelijk dat het dan een vaartuig, voor mij ook een vaartuig is, dat het overal gelijk wordt uitgelegd. En bij de inhoud vond ik de opmerking wel interessant, dat het natuurlijk juridisch goed in elkaar moet zitten. En dan ontstonden bij ons dus een beetje de twijfels of dan de definities die overal worden gegeven wel juridisch allemaal stevig staan. Want soms lijkt het wel op een ChatGPT antwoord. Geen kritiek, want we zijn mild voor de kerst. Maar neem het nog even mee, lees het nog even door zou ik zeggen. Ook de moeilijke woorden als intulité, dus komt standaard uit een template als je zo'n verordening maakt. Die kan je downloaden en dan kan je allemaal verordeningen tikken. Maak er gewoon iets Nederlands van, zou ik zeggen. Want iedereen moet het lezen, niet alleen de kenners. Even zover dat. Dan heb ik nog een vraag over het uitgeven van de paspoorten. Vanuit Den Haag is er opgelegd dat er een maximumbedrag aan staat. En wij hebben ooit eens bedacht dat wij kostendekkend willen zijn. En redden we dat dan nog voor dat maximale bedrag om een paspoort, zeg maar, budgetneutraal uit te geven? Het moet natuurlijk niet gaan kosten. En ik zie een prijsverschil tussen volwassenen en wat jeugdigen. En ik denk dat de handling hetzelfde is. Dus ik zoek de verklaring daarvoor. Tot zover, dank u wel.
Ik kijk of iemand de paspoort vragen. Nee, dat is, ik dacht ik al. Dat is ook een technische vraag en die wordt ook schriftelijk beantwoord. Het zijn er ondertussen best veel, dus ik ga dit stuk niet als of een hamerstuk doen, in ieder geval. Dit wordt een zwaar bespreekstuk, heb ik in de gaten. Ja, en de oproep van de Griffie, alsjeblieft stel deze vragen vooraf, zodat we het hier eigenlijk inhoudelijk kunnen bespreken. Ja, gaan we naar agenda punt 8. Dat is de financiële controle, onderzoeken en doelmatig en doeltreffendheid verordening 2025. De auditcommissie, mevrouw Van der Werf, heeft de financiële controle en onderzoeken doelmatig en doeltreffendheid verordeningen 2025 besproken en daarbij twee adviezen aan de gemeenteraad. De auditcommissie heeft gesignaleerd dat er in de financiële verordening wordt gesproken over risicovolle projecten in plaats van grote projecten. Daarom adviseert de auditcommissie de gemeenteraad om de naam van de rapportage grondexploitaties en grote projecten aan te passen naar rapportages grondexploitaties en risicovolle projecten. In lijn met de financiële verordening waarin wordt gesproken over deze risico. Goh, dat is wel een hele goede tekst dit, maar goed, jullie snappen hem. Verder staat er in artikel 4 lid 3 van de 213 van de ordening de volgende tekst. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek afstemmingsoverleg plaats tussen de accountant en daar gaat het over, een vertegenwoordiger uit de raad. De auditcommissie is van mening dat de vertegenwoordiger uit geïnterpreteerd kan worden als een persoon, terwijl hier volgens ons de auditcommissie bedoeld wordt. En daarom adviseert de auditcommissie de vertegenwoordiger uit te verwijzigen naar de auditcommissie, zodat hier geen verwarring over kan ontstaan. Verder constateert de auditcommissie dat er geen technische belemmeringen zijn om de verordening vast te stellen. Aan u het woord. Iemand vragen over dit onderwerp? Meneer Ram.
Dank, voorzitter. Allereerst, we zijn blij met de herziening van de afschrijvingstermijn vanwege bij een reconstructie. Die is van 40 jaar naar 20 jaar gegaan. En dat lijkt ons veel realistischer en beter aansluiten bij de daadwerkelijke levensduur. Daarover hebben we vanmiddag al een technische vraag gesteld, schriftelijk, dus die zal ik niet herhalen. Ik heb nog wel twee andere vragen, of drie eigenlijk. Er staat namelijk in het besluit dat de investering waarvoor een investeringskrediet beschikbaar is gesteld binnen 2 jaar na het beschikbaar stellen gestart moet zijn met het doen van uitgaven. En het doen van uitgaven bij een investering, dat klinkt op zich nogal vrijblijvend. Dus heeft het college overwogen die tekst toch scherper op te stellen en zo. Ja, waarom is men toch tot deze keuze gekomen? Daarnaast is er voor gekozen om de nota, reserves en voorzieningen voortaan iedere 4 jaar aan te bieden in plaats van iedere 2 jaar. Ik heb uit het stuk alleen niet op kunnen maken wat daarbij de overweging was. En de nota, reserves en voorzieningen is wel iets waar wij als raad of iets wat wij als raad kunnen gebruiken om een beetje te sturen. Dus geven we op die manier wat grip uit handen. Dus graag een onderbouwing waarom daarvoor gekozen is. En dan ga ik even terug naar vorige maand. Want bij de begroting gaf mevrouw Heijnen aan dat er in deze financiële verordening een haakje staat. En dat had toen betrekking op het budget voor de skatebaan. Waarvan ik destijds aangaf van ja, wij kiezen nu voor 6 ton uit te geven zonder dat we eigenlijk weten waar het precies over gaat. Dus daar kunnen wij straks niet meer op sturen. Mevrouw Heijnen zei toen ja, in de verordening, en ze wist zelfs nog de pagina volgens mij erbij te vertellen waar dat haakje stond. Ik heb hem niet kunnen vinden. Dus zou dat nog toegelicht kunnen worden? Waar kunnen wij het haakje vinden?
Dank u wel. Waar is het haakje, mevrouw Heijnen?
Nou, ik moet daar weer op zeggen dat het schriftelijk antwoord op kan. Ik heb inderdaad een artikelnummer genoemd. En dat weet ik natuurlijk niet meer uit mijn hoofd. Maar als u daar, u zal er ongetwijfeld goed naar gekeken hebben. Dus ik heb het misschien of verkeerd gezegd. Maar dat moeten we nagaan. En wat die andere twee vragen betreft. Ook de eerste vraag gaan we nakijken. En de tweede vraag. Ja, daar krijgt u ook later antwoord op. En daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven.
Volgens mij had daar de auditcommissie ook iets mee te maken met de tweede. Maar dat komt dan in de schriftelijke beantwoording. Dan wordt dit ook sowieso een bespreekstuk. Ik zie nog meer vingers omhoog gaan. Mevrouw Koot, gaat uw gang.
Ja, ik vroeg me nog even af. De auditcommissie heeft twee adviezen gegeven. Moet dat nog door de raad vastgesteld worden? Hoe wordt dit nu verder afgehandeld?
Ik heb dat even gelijk razendsnel nagevraagd. Dat komt in het conceptraadsbesluit. Niemand meer? Nou, dan wordt dit ook een bespreekstuk. Oké. Dan gaan we naar agenda punt 9. Het controleplan en het protocol en normenkader. Dan ga ik weer even naar de auditcommissie. De auditcommissie heeft geen advies voor het controleplan, maar wel een aandachtspunt. In het controleplan heeft u kunnen lezen dat de accountant verwacht 501 uren te besteden, waarbij echter ook al een paar stevige winstwaarschuwingen worden gegeven. De benodigde kwaliteit van dossier zal een investering vragen van zowel de organisatie als van het controleteam van de accountant. Maar ook wordt beloofd om discussie over meer werk te voorkomen, dat dit gezamenlijk aan het begin van het proces al inzichtelijk wordt gemaakt. En dat is belangrijk. We moeten waar mogelijk inzetten op zoveel mogelijk voorkomen van extra kosten en uit de tijd lopen van het controleproces zoals het afgelopen jaar. De concerncontroller en de accountant zijn inmiddels al in gesprek over de eisen voor de aan te leveren controledossiers, de benodigde kwaliteit en de ondersteuning die de accountant kan geven. De auditcommissie ziet het als haar taak om de concern met de concerncontroller en teambedrijfsvoering voor de gemeenteraad vinger aan de pols te houden. En zal daarom regelmatig informatie gedeeld worden met de auditcommissie over de voortgang van de uitvoering van het controleplan, zowel kwalitatief als kwantitatief. Verder constateert de auditcommissie dat er geen technische belemmeringen zijn voor het vaststellen van het controleplan, controleprotocol en normenkader. Iemand. Is dit een hamerstuk? Ja, we hebben er één. Jee.
Goed.
We hebben er één. Mooi. Dan gaan we naar agenda punt 10. Even wat later omstaan. Even kijken. De septembercirculaire. De financiële consequenties van het gemeentefonds voor de jaren 2025 en 30 zijn via de septembercirculaire geactualiseerd en bekendgemaakt. Daar gaan we het over hebben. En de auditcommissie constateert dat er geen technische belemmeringen zijn om de septembercirculaire vast te stellen. Hamerstuk? Nee, mevrouw Koot, gaat u gang.
Ja, ik heb een vraag aan de wethouder over de septembercirculaire. In die septembercirculaire staat namelijk de capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid. En het geval is dat de gemeente Texel een bedrag van 756.000 euro volgend jaar ontvangt. Die eigenlijk bedoeld is of uitgedeeld wordt als klimaat- en energiebeleid. Maar omdat dat vanaf volgend jaar niet meer gelabeld wordt, zou je het er dus mee kunnen doen wat je wilt. Dit gaat dus om een bedrag van 750.000... wat vanuit de Rijksoverheid naar de gemeentes gaat voor klimaat- en energiebeleid. Het wordt dan dus niet automatisch gelabeld, Maar wij hebben natuurlijk net een burgerberaad gehad met adviezen aan de gemeente. En mijn vraag aan de wethouder is: bent u van plan om dit bedrag in te gaan zetten, 750.000 euro, voor de uitwerking van de adviezen van het burgerberaad? Het lijkt mij een mooie kans, een mooi vervolg van het burgerberaad. En zo nee, waarom niet?
Volgens mij hadden we wel de term inwonersberaad. En u zegt burgerberaad, maar dat geeft niet. Ik geef het woord aan de heer Kieft.
Voorzitter, dit is een kwestie van financiële systematiek. Want dit bedrag is al een aantal jaren naar de gemeente Texel overgemaakt. En de Rijksoverheid heeft ons verzekerd dat dat tot 2030 zo zal zijn. Tot voor kort was dat een aparte specifieke uitkering. En nu wordt dat opgenomen in de algemene uitkering vanuit het Rijk. Maar in de voorgaande jaren hebt u dit geld al bestemd voor werkzaamheden voor het team duurzaamheid. En dat is dus inclusief het uitwerken van alle adviezen van het inwonersberaad. Dus in feite is dat al gebeurd. Alleen omdat de systematiek gewisseld is, is dit nog een apart besluit.
Dat roept een vervolgvraag op, mevrouw Coats.
Ja, omdat het dus nadrukkelijk staat dat het niet meer gelabeld is, dus dat het in feite vrij te besteden valt, vind ik het toch fijn om ter bevestiging van de wethouder te horen dat dit bedrag inderdaad voor klimaat- en energiebeleid weer wordt ingezet. En zijn dat dan de uitwerkingen van het inwonersberaad, of wat krijgen wij daar? Of moeten we dat terugzoeken waar dit dan precies aan besteed wordt?
Op het raadsinformatiemoment van, wat was het, 26 november... heeft het team Duurzaamheid ook even kort aangegeven waar ze nu allemaal mee bezig zijn. Zijn alle activiteiten van het team Duurzaamheid, waaronder dus de adviezen van het Texels Inwonersberaad.
Dank u wel. Ga ik naar meneer Schuilinga.
Dank u. Als ik een beetje de landelijke media volg, dan is het eigenlijk zodanig dat degenen die het zich kunnen permitteren, en zo gezegd, die zorgen wel voor hun eigen isolatie en noem maar op. Wat nu veel geadviseerd wordt en wat positief in de landen werkt, is eigenlijk een wijkprojectambtenaar aanstellen die de hele wijk begeleidt voor de minder daadkrachtige mensen en die hun begeleidt wat moet er gebeuren, wie kan dat doen, en die voor de uitvoering dan ook met de burger samen optrekt. Misschien kunnen we daar iets mee doen, want dan wordt het tenminste drastisch aangepakt. Maar goed, wethouder, het college heeft misschien een idee erover.
Nou, dat idee is er volgens mij, maar meneer Kieft.
Voorzitter, wij geven ook geld aan de energiecoaches die we hier op het eiland hebben. Dus dat is de manier waarop we dat op Texel tot nu toe doen. En als het Rijk dit tot een model maakt waar ze ook extra financiering voor meegeven, dan gaan we dat uiteraard hier ook doen. Ondertussen hebben wij in het hele Texelse isolatieprogramma ook al een getrapte ondersteuning van lagere inkomens, meer steun dan hogere inkomens. Dus er zit al een fasering in. Dus de richting die, waar u op doelt, daar proberen we ook vorm aan te geven.
Meneer Kooijman, meneer Schuilinga heeft een vervolg.
Even een reactie. Voor ons gaat het er gewoon om dat de uitvoering gebeurt. Mijn coaches, succes, maar ik bedoel de uitvoering. Daarom zeg ik een projectleider die ook voor de uitvoering aan de gang gaat. Maar dank voor het goede aanbod.
Meneer Kieft, gaat de gang.
Het Texels isolatieprogramma heeft een volledige ontzorgmodus. Dus daarmee wordt de uitvoering zelfs uit handen genomen als de betreffende woningeigenaar dat wil.
Meneer Kooijman.
Ja, ik zou eigenlijk niks zeggen, maar toen mevrouw Koot begon over die bijdrage, denk ik, daar hadden wij ook een vraag over. Maar het antwoord is waarschijnlijk al gegeven, want de gemeente ontvangt die bijdrage dan voor klimaat- en energiebeleid. En dan staat er comma, zoals het instellen van een zero-emissiezone, het aanleggen van zonneweiden of windparken. Nou, dat doen we allemaal niet volgens mij. Als ik u nu goed begrijp, gaat het gewoon naar team duurzaamheid zonder dat deze drie zaken gerealiseerd moeten worden. Kunt u dat nog een keer bevestigen?
Dat klopt, voorzitter. Alle werkzaamheden van Team Duurzaamheid worden hieruit gefinancierd.
Dank u wel. Meneer Soyer was eerst.
Ik heb van de week een bezoek gehad van een adviseur van de klimaatroute, waar nu op gedoeld wordt. En ik kan u verzekeren dat het een heel prettig en goed advies geweest is. En ik krijg dubbel glas. Dank u.
Nou, ik geloof niet dat u het krijgt. Maar goed, u krijgt dubbel glas. Oké. Okay. Nou, dan wil ik eens met u praten. Mevrouw Koot.
Meneer Kieft verwees naar het raadsinformatiemoment van 26 november. Heb ik dat correct? Oké. Dan begrijp ik niet waar u naar verwijst. Want dat was alleen een informatiemoment waarin geen enkel beslissing over wat wij verder gaan doen met energiemaatregelen genomen werd. Er werden een aantal overzichten gepresenteerd en een aantal denkrichtingen en that's it. En ik begrijp nu vanuit meneer Kieft dat hij al een bestemming voor dat geld heeft gevonden. Want hij verwijst naar dat raadsinformatiemoment alsof ik op dat moment had kunnen horen wat ermee gaat gebeuren. Dus ik wil eigenlijk heel erg graag weten waar dit geld dan aan wordt uitgegeven. En kunt u mij dat dan benoemen, dus schriftelijk?
Voorzitter, wat ik daarnet heb gezegd is dat het team Duurzaamheid aan het eind van dit raadsinformatiemoment even kort heeft aangegeven waar zij mee bezig waren. Die activiteiten die zitten ook in dit hele budget. En de rest van de verantwoording die zal in de jaarrekening wel meer zichtbaar worden, neem ik aan.
Dat neem ik aan van wel, ja. Ik kijk even rond. Mevrouw Koot is nog niet tevreden, meneer Kieft.
Het gaat over 750.000 euro. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat voor de adviezen van de team Duurzaamheid dat u daar al 750.000 euro voor kwijt bent. Dus ik wil gewoon heel graag weten, wat gaat u met dit geld doen?
Voorzitter, voor de laatste keren, want dan gaat het wel schriftelijk doen als het zo niet binnenkomt. Alle activiteiten van het team Duurzaamheid, waaronder de uitwerking van de adviezen van het Tessels Inwonersberaad. Maar ze zijn breder.
Meneer Hercules.
Voorzitter, met aandacht deze discussie gevolgd. Wat ik mee te weten is dat we in ieder geval de afgelopen 4 jaar 4 keer 500.000 euro niet hebben uitgegeven aan duurzaamheidsmaatregelen. Dat we ook voor het inwonersberaad en uitwerking van adviezen van het inwonersberaad budget hebben vastgesteld. Wat de wethouder eigenlijk zegt is dat er met dit voorheen gelabelde geld formatie aan het werk is gegaan. Als dat niet zo is, als dat dus uit een andere pot is gekomen, een pot die niet geaccordeerd is door de raad in een programmabegroting, dan zou het dus mogelijk moeten zijn dat de raad een motie indient, of een initiatiefvoorstel indient, om van die 750.000 euro jaarlijks daar een andere bestemming voor te kiezen. Niet per se voor duurzaamheid, maar dat kan ook voor een andere bestemming. Klopt dat?
Meneer Kieft.
Voorzitter, twee dingen. Die 4 keer 500.000 euro, daar hebt u ook kennis van kunnen nemen, die is inmiddels belegd in het Tesselse isolatieprogramma. Dus die worden tussen nu en de komende jaren worden die uitgegeven. De CDO-gelden waar het hier over gaat, die zijn vooral bedoeld voor personeelskosten, die dus in die tijd adviezen kunnen uitvoeren.
Is dat voldoende, meneer Hercules?
Nou, het gaat hier meer om het principe natuurlijk, het budgetrecht van de raad. Er was gelabeld geld, dat geld is niet meer gelabeld. Dan zou er eigenlijk een voorstel moeten komen voor formatie, of om dat om te buigen naar de formatie. Als dat niet zo is, dan kunnen we op een andere manier, ik ben voor het uitgeven voor geld voor duurzaamheid, maar dan mag deze raad daar ook een ander doel voor kiezen. Als dat een probleem geeft in de begroting, in de personeelsbegroting, dan hadden wij daar eigenlijk toch op de hoogte van moeten zijn als raad. Omdat
blijkbaar het college geld niet via de programmabegroting of beschikbaar heeft gesteld voor formatie.
U heeft technisch helemaal gezien, juist. Weet u dat de wethouder daar nog op reageert?
Nou, als u al beweert dat ik juist ben, dan hoeft de wethouder dat niet meer te doen.
Ik ga eerst even naar de heer Zegeren. Die zit al een tijdje te wachten. Ga ik hier even over nadenken.
Oh, ik zit binnen, dus het is niet erg. Ik heb even een vraag van een iets andere orde. En ik weet dat die eigenlijk hier niet hoort, dus stel ik hem. Ik woon in de 99, zijn 99 huizen, sociale huurwoning, woont hij. Allemaal keurig, je hoeft maar een seintje te geven en ze staan er, dus wat dat betreft geen klachten. Wat me wel opvalt is, we doen allemaal ons best om eigenlijk de zwaksten, en daar hoor ik niet helemaal bij gelukkig, te helpen in de samenleving. Om in ieder geval de woonlasten acceptabel te maken. En ik weet dat dit geld niet zomaar naar woontijd kan en naar de isolatie van die huizen. Maar wat ik onlangs meemaakte was, ik heb een achterdeur aan een bijgebouwtje. En daar zit enkel glas in. Nou, er komt altijd een klap kou binnen. En daarnaast heb je een hardborddeurtje naar de keuken. Dus het is daar nooit behagelijk. Nou, gelukkig was het glasstuk. Dus ik zeg, lekker enthousiast tegen die schilder. Meteen thermopane erin. En dat kon. Ja, zegt u, maar dat moet je wel zelf betalen, want daar wordt niet aan bijgedragen. Ik denk van ja, als je dan een klein kansje ziet om weer iemand wat beter te laten zitten, dan doe je dat. Maar dat fijn, lekker laten zitten. En ik heb er later nog eens naar gaan geïnformeerd. Er is ook een onderzoek nog steeds gaande in die wijk, hoe lekker die huizen zijn. Dat is meer dan verschrikkelijk. Dan vraag ik me af, als dat geld, en dat doet al, eigenlijk net als vroeger bij wethouder Huisman, doet me dat denken aan, het geld klotst tegen de plint op. Kun je via een omweg dan daar niet eens wat van dat geld richting woontijd doen om die te ondersteunen? Dank wel.
Nou, dat kan in ieder geval niet. Maar ik wil jullie wel even herinneren dat we bezig zijn over de septembercirculaire. Want we hebben nu onderhand een discussie over duurzaamheid en waar we het geld aan uit gaan geven. Maar goed, meneer Kooijman.
En toch nog even een ondersteuning van mevrouw Koot en de heer Hercules. We praten hier niet over een paar tientjes, maar over 7,5 ton. Wij zouden toch graag schriftelijk antwoord willen hebben waar het exact naartoe gaat. En dat het niet een beetje vrijblijvend is naar adviezen, team duurzaamheid of dat soort dingen meer. En anders, want we hebben als raad budgetrecht. En anders moeten we een opdracht aan het college geven waar we graag dat geld voor willen gebruiken. Dus exact specifiek antwoord waar het naartoe gaat. Want het gaat om echt heel veel geld. En als het antwoord voldoende is, dan hoeven we niet met een initiatiefvoorstel of iets anders te komen. Maar ik sluit me aan bij de twee vorige sprekers.
Dan doe ik het voorstel dat de heer Kieft het antwoord gewoon helder op papier gaat zetten, zodat iedereen voor de raad weet waar hij aan toe is. Ga ik nog even terug naar de septembercirculaire. Kunnen we die dan als samenstuk wel of niet vaststellen? Nee, absoluut niet. Nou, dan wordt het een bespreekstuk. Sluit ik het wel hierbij af? Gaan we naar het volgende agendapunt. De lange termijnplanning. Die komt regelmatig even langs op deze agenda. Is er iemand die op dit moment daar vragen over heeft? Niemand? Dan nemen we hem de kennisgeving aan. We hebben nog wat openstaande vragen van de rondvragen van de commissie, maar die worden schriftelijk beantwoord. Er is nog één antwoord op de valreep binnengekomen. Mevrouw Heijnen.
Ja, ik heb antwoord op de vraag van meneer Rand. De tweede vraag over de nota reserves en voorzieningen. Vorig jaar is die vastgesteld. En toen heeft de auditcommissie gezegd, wat ons betreft mag het één keer in de vier jaar. En dat is overgenomen. Dus dat is de onderbouwing.
Ik had hem al heel even genoemd. Ik dacht dat de auditcommissie er iets mee te maken had. Klopt. Ja. Dank u wel voor de beantwoording van deze vraag. Alsnog. Dan ga ik de agenda. Bijna 9 uur. Net niet. We hebben het toch nog redelijk snel gedaan. Ik ga de vergadering sluiten. Ik dank iedereen voor zijn inzet. En de luisteraars en andere mensen voor hun gehoor. Fijne avond allemaal en wel thuis.